For the rich, there's therapy. For the rest of us, there's scuba diving. Ain't that the truth?
This is the Team Yellow Podcast.
Addicted to scuba diving. There's something about the peace, the weightlessness, and the freedom of breathing underwater. No cell phone, no deadlines, no bosses. And this is where we come to talk about it.
Welcome in to the Team Yellow Podcast. Addicted to scuba diving. Now, here are your hosts, Erogier and Gijs.
Nou, Rogier, wat doen we hier vandaag?
Gijs,
ik heb klachten gehad.
Klachten?
Klachten.
Heb je je misdragen?
Nee, Gijs, een hele serieuze zaak, jongen. Wij hebben gewoon eigenlijk een beetje de zaak laten versloffen hier.
Ja, jij bent gewoon veel te lang op vakantie gegaan.
Ik wilde eigenlijk jou de schuld geven met verhuizen, vakantie, project in Kroatië.
Ja, ja.
En volgens mij ben je ook nog getrouwd.
Ja, dat kon er nog wel bij.
En dan krijg ik ook nog klachten dat niet iedereen was uitgenodigd.
Maar ook goed, nog.
Daar maken we wel een aparte podcast over.
Dat is een
strakke plan. Hey Gijs, jij duikt ook wel eens op Vinkenveen toch, of niet?
Ja, om te spoelen. Wat moet je er anders doen dan?
Een rondje om die bus.
Ja, met de scooter.
Met scooter en rondje door de plas. Maar als jij op die bus zwemt, valt jij nooit op dat er zo'n rare antenne op die bus zit?
Maar daar waar je scooter al tegenaan parkeert en dan even vol gas geeft.
Die bedoel ik. Weet je, heb je wel eens gekeken wat er op dat bordje staat, of niet?
Nee.
Nee?
Nee,
nee, dat meen je niet. Dat kan niet.
Ja, dat is een wit bordje toch of niet?
Ja, met die zwarte strepen.
Dan een zwarte streep op.
Man, er staat veel meer op dat bordje. Het zit niet goed met jouw awareness, geloof ik, hè?
Nee.
Op dat bordje staat Project Baseline. Wel eens van gehoord?
Ja, Project Baseline heb ik wel eens van gehoord.
Kijk. Ik heb zelfs een t-shirt van.
Maar hoe kom je eraan dan?
Ik heb gedoneerd. Toen ik mijn jury-ding verlengde, kon ik kiezen voor Project Baseline. Ik had geen idee wat het was, maar ik denk, goed doel. Had wel eens iets over gehoord.
Ik ben ook een goed doel.
Ja, nee, dat is goed met je. Maar over dat goede doel gesproken, Project Baseline. We hebben vanavond iemand uitgenodigd die ons eens nou kan vertellen wat Project Baseline echt is. Mag ik u voorstellen?
Axel!
Goedenavond.
Welkom, Axel.
Hi.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Jij kan ons iets vertellen over Project Baseline?
Ja, dat kan ik zeker, ja. Dat Project Baseline is eigenlijk een beetje een Amerikaanse, is opgezet zeg maar door GUE, Global Underwater Explorers, dus een duikorganisatie. En die hadden eigenlijk zeg maar drie pilaren waarop een opleiding zijn gestaafd en een hele organisatie op is gestaafd. En dat is exploratie, educatie en conservatie. En die hele conservatietak is eigenlijk tot Project Baseline geworden. En wat houdt het dan in? Het houdt eigenlijk in dat je een vaste plek gaat fotograferen, zichtmeting en temperatuur. Meting gaat doen en dan voor een hele lange periode. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat Project Baseline inhoudt. Je legt het eerste plaatje vast, de baseline, en daarna ga je kijken wat het eigenlijk doet en hoe de natuur zich onder water dan ontwikkelt.
Oh, de baseline.
Juist.
Het ontvallen van die kwartjes, het duurt soms even, soms iets langer. Ja, ik zou je voor zijn, Gijs. Maar die streepjes op dat bordje.
Ja, dat is zeg maar een zichtmeter.
Ja.
Hè? Dus je gebruikt het doel van hoe meet je het zicht onder water. Nou, daar kan je natuurlijk verschillende methoden op loslaten. Maar dat bordje is destijds is door iemand verzonnen om het op die manier te doen. Om te kijken van oké, wat is het zicht onder water? Want je weet zelf wel, als je het moet gaan schatten, dat slaat meestal helemaal nergens op. Omdat alles natuurlijk door je duikmasker vergroot. Klopt er meestal helemaal niks van.
Een goede lamp meenemen.
Dat helpt ook wel eens een keer. Maar ja, als het mist buiten, je zet je groot licht aan, zie je niks meer. Als dat je gewoon met je dimlicht gaat. Dus die streepjes eigenlijk, die kun je gebruiken om het zicht te bepalen. En dan heb je een lijntje voor nodig met markeringen erop.
En dat doe je dan in alle meren, in alle vijvertjes?
Nee, dat doen we niet in alle vijvertjes. Dat doe je, dat was dan in Vinkenveen. Is me daar ooit mee begonnen met zeep. Ik weet niet of je dat nog kent van vroeger. Zandeiland Exploration Project.
Echt?
Dat was nog voordat ik daarmee in aanraking kwam.
Ik denk dat naast de grot zit.
Ja.
Maar ik denk bij zeep vooral.
Ja, vooral. Lekker onder je oksels en schuimen vooral. Ja.
Of ik een buk als die valt, maar voor de rest.
Het water wordt dat wat lastiger met een droogpak, denk ik.
Veiliger, denk ik
dan, dat sowieso. Maar dan... heeft men uiteindelijk ook dat bordje gebruikt om in ieder geval met een spoeltje, markeringjes erop, kan je meten hoeveel meter je ziet. En die streepjes geven aan, oké, van als die verdwijnen, dan weet je wat het zicht is. En daar is dat voor gebruikt.
Er zitten dus gedachten achter die streepjes op dat bordje.
Ja, kijk, je hebt dat middelste streepje, zeg maar, is de dikke witte streep. En dan heb je twee dunne streepjes. En de idee was eigenlijk dat op het moment dat je achteruit zwemt, dat is een hele leuke techniek om altijd even te oefenen onder water, achteruit zwemmen. De meeste mensen die hebben daar toch wel wat problemen mee als ze het een tijdje niet hebben gedaan. Ook niet zo raar natuurlijk. Maar als die twee kleine dunne streepjes verdwijnen en die dikke streep bestaat toch, tenminste die kun je nog net aan zien, dan is dat zeg maar de afstand die je moet gaan meten.
Ik vind het wel grappig. Jij zegt, in mijn perceptie staan er dus zwarte streepjes op dat bordje.
Ja, dat is net als een zebra natuurlijk. Hè.
Is het een zwarte streep?
Ja, precies.
Ja. Ik ga nou heel anders naar het bordje kijken de volgende keer als ik mijn scooter er aan vast
heb. Mijn spoeltje mee en dan kijken en dan markeringjes erop maken elke meter. Dan zet je er of een knoopje in of een streepje met een viltstift.
En die markering praat je in meters?
Dan gaan we niet meters, ja hoor. Het steekt niet op een halve meter. Dat vind ik niet zo belangrijk. Het gaat er meer om van je bent ermee bezig en je geeft een indicatie wat het zicht is. En als je het altijd op dezelfde manier doet, dan weet je zelf wel of iets vooruit of achteruit gaat. Dus van de zomer, je weet zelf in Vinkeveen is het nu waardeloos zicht op, 5-6 meter zie je bijna niks.
Ja, ongelooflijk. Ja.
En naarmate de herfst komt en dan zal het weer opentrekken. En dat geeft dus een variatie in het zicht. En dat kun je uiteindelijk allemaal in de grafiekjes ook weer zien. Bijvoorbeeld op projectbaseline.org, waar al die gegevens worden opgeslagen.
Reclameblokje, projectbaseline.org. Maar goed, heel leuk, Project Baseline, zichtmeting. Maar wie is Axel eigenlijk?
Ja,
voordat we het vergeten.
Ja, voordat we het vergeten. Ik ben Axel Gunderson, ben 53 jaar en ik duik sinds 2006 ben ik begonnen eigenlijk met duiken. Eigenlijk een foutje van mijn vrouw, die dacht van leuke hobby, weet je wel, ga dat doen.
Is die even weg
en het is een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Het is een beetje een verslaving geworden. En voor je het weet, ik denk dat het wel bekend klinkt in de oren van de menige doorduikers. Dat het niet alleen maar blijft bij 1 of 2 keer per jaar duiken, maar gewoon echt doorduiken winters, zomers. En de plek waar ik duik, zeg maar, dat is op een klein 10 minuten rijden. Dus het is ideaal om daar elke keer een duikje te maken eigenlijk.
En jouw vrouw duikt ook?
Mijn vrouw heeft even een tijdje gedoken, maar nu niet meer. Die heeft een andere hobby. Die is met de honden bezig.
Ja, eerlijk delen, toch?
Ja, zeker.
Hey, en je noemde GUI al even eerder. Maar ben jij GUI-duiker ook? Of wat is je achtergrond qua opleidingen en dingen?
Nou, ik ben begonnen met IADS. Dat is een beetje een NOB-achtige organisatie eigenlijk. En die had ook een beetje dezelfde eisen en dezelfde structuur als een NOB. En dus daar ben ik mee begonnen. En in 2011, toen zag ik dus een aantal jongens ook met een dubbelset duiken. En die hingen helemaal strak in het water. En ik denk, wauw, dat is wel gaaf. En uiteindelijk, om het lang verhaal kort te maken, ben ik uiteindelijk met GUI, met Global Underwater Explorers, ben ik in contact getreden. En daar heb ik uiteindelijk mee ingeschreven voor Fundamentals. En toen dook ik eigenlijk op dat moment al, had ik al een backplate. Want ik was op een gegeven moment was ik de eerste van de vereniging, zeg maar, die met een backplate dook. En iedereen zei van, ja, maar dat kan niet, want je kan hem niet losgooien. En waar heb je je lood dan? Ik zeg, nou, dat zit gewoon allemaal vast. Ja, maar dan kun je het niet afgooien. En ik had er een heel andere filosofie over. En ik had er heel veel over gelezen al. En en op een gegeven moment volgden er meer. Die denken van, dat is toch wel erg prettig om zo'n ding op je rug te hebben. En
uiteindelijk, en nou is het een GUI-vereniging geworden? Of?
Nee, het is niet een GUI-vereniging geworden. Nee hoor, absoluut niet. Ze bestaan ook niet meer. Die is helaas opgegeven, maar we hebben nog steeds contact met elkaar. Dat is hartstikke leuk. En daar gaat het eigenlijk ook om. Je moet lol hebben met duiken, ongeacht bij welke organisatie je zit. Als je er maar van kan genieten, en dat is het belangrijkste.
Kijk, met of zonder backplate.
Precies. Hè? Nou ja, of iets. Laat maar. En een barbecue. Hey, maar we hadden het natuurlijk over Vinkeveen. Maar eigenlijk, jij bent natuurlijk heel actief bij Project Baseline. Maar niet in Vinkeveen.
Niet in Vinkeveen, nee. In de Haarlemmermeerse Bosplas. Dat ligt vlakbij Hoofddorp. En dat is een hele mooie plas.
Is dat wat je vanuit het vliegtuig kan zien ongeveer? Meestal als je terugkomt van vakantie?
Nou, je hebt ook nog Tolenburgplas. Die ligt er eigenlijk vrij dichtbij. Dus die kan ook zijn. Die is meer vierkant. Die is ook groter. En de Haarlemmermeerse Bosplas heeft eigenlijk een beetje een vierhalvorm. Dus daar is het eigenlijk makkelijkst aan te herkennen.
Dus altijd waar het zo'n snertzicht is?
Ja, dat denken een heleboel, dat het een snertzicht is. Maar er zijn een heleboel plassen die in de zomer een snertzicht hebben. Dus, en ik vind het heerlijk om in de snert te duiken. Want dan wordt jouw je plekje waarnaar je kijkt, zeg maar, dat wordt heel geconcentreerd. En dan kan je mooi op de kleine dingetjes letten. En dat vind ik nou juist net leuk. Dus het is niet altijd slecht nieuws dat het slecht zicht is. Het is natuurlijk fantastisch als je 15 meter zicht hebt. En dat hebben we af en toe ook gewoon in een bosplas. 15 meter zicht. Dat,
In de winter als -8 is? Of?
Nee, want in de winter is het vaak ook niet eens zo heel erg goed zicht. Het is net even de omslagpunt begin mei. Zeg maar als dan de algen letterlijk opgevreten worden door het zooplankton. Dat zijn die hele kleine beestjes die algen eten. dan trekt het helemaal open. En dan is het echt fantastisch. Want dan zie je dus brasems die gaan paaien. En karpers die komen achter je aan. Het is echt geweldig gewoon.
Er zwemt er toch ook zo'n monster, of niet?
Dit tijdje hebben er 3 meervallen gezeten. En er was ooit eens... Ja, ze dachten dat het ding 81 was. Maar dat viel mee. Ik heb er eens een keer... Ja, ik heb hem een aantal keren gezien, die grote jongen. En dan zwam hij onder me door. En dan hield ik mijn hand eventjes op een bepaalde afstand. Om te kijken van hoe ongeveer is dat in werkelijkheid. En dan kwam ik op ongeveer op 1,30 uit of zo. Ik had hem ook helemaal gefotografeerd. Dus kon ik het een beetje verhoudingsgewijs kon ik bepalen hoe groot hij was. En ik kwam op 1,30 uit. Maar het was wel een bakbeest als hij zo even langs kwam zwemmen. Ja. Maar ook met een gemak, jongen. Dat wil je niet weten. Zo ziekelijk en zo hard. Maar ja, met de scooter kan je hem makkelijk bijhouden.
Maar hoe komt zo'n beest daar terecht dan?
Die is uitgezet. Ze zijn uitgezet, die meervallen.
Bewust uitgezet of iemand die thuis een aquarium leeggooide en doe je de mazzel?
Nou, iemand die had waarschijnlijk, want in de ringvaart, daar zwemmen ze best wel veel rond. En ook in de, hoe heet het, Brazemermeer onder andere, maar ook in de Westeinderplas, daar zwemmen ze ook, zijn er heel veel.
Zegt de ringvaart, staat de Bosplas in verbinding dan?
Niet direct, nee.
Oh, okay.
Nee, indirect wel, min of meer, maar niet echt helemaal direct. Maar er is ooit iemand gedacht van, ik zet een paar meervalletjes uit, dat is leuk. Maar ja, meervallen hebben een enorme eetlust. En die vreten dus ook watervogels. En dat is ook een keer iemand heeft dat ook echt gezien dat er een meerkoetje zwemt. En ineens is meerkoetje weg. Dus
doei meerkoet.
Dat is gewoon letterlijk, wordt heel letterlijk opgezogen. En dat is wel...
bizar.
Ja, ze hebben een enorme brede muil. Ze hebben ook geen tanden echt. Ze hebben wel in hun kieldeksels, zeg maar, daar zitten wel een soort tanden. Waarmee ze het letterlijk helemaal schredden. Dus je moet niet je handje er te diep in steken. Maar ze hebben aan de voorkant van hun lippen, zeg maar, zit een beetje schuurpapier. Omdat ze grip hebben. Maar voor de rest is het gewoon en dan is het weg.
We hadden net over dat zicht, hè. Dan zeg je van, als slecht zicht is, dan verkleint mijn beeld ook.
Mm-hmm.
Maar
binnenkant je bril, weet niet hoor.
Goed.
Ja, dat is ook nog... Heb je sommige mensen hebben er ook een hele aquarium in de binnenkant van de bril natuurlijk. Zie ze weer van mijn buik komen.
Algjes en zo.
Dat kan je op afstuderen, hè?
Of van die groene flubbervisjes, zeg maar.
Ja,
not. Echt, je wil niet weten wat mensen af en toe in de masker hebben zitten.
Nee, dat wil ik niet weten. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik bedoelde eigenlijk meer buiten het masker. Waar kijk je dan naar? Wat bedoel jij dan met kleiner? Of wat?
Nou ja, je visie wordt letterlijk... Je hebt hem natuurlijk al met een masker, heb je al een beetje kokenvisie. Je ziet natuurlijk niet alles om je heen. Maar als het slecht zicht wordt, dan wordt jouw zichtveld nog kleiner. Dus moet je dus bijvoorbeeld echt naar de bodem toe. En dan zeg je, want in Nederlandse plassen, dat hoor ik ook vaak zeggen, ik vind het saai. Ik ga veel liever naar zee, want het is veel mooier. En ik ga naar het buitenland.
En vind je zeg ik ook altijd, klaar kijken.
Het lijkt zo weinig. Hè? Maar als je echt in detail gaat kijken en je gaat even wat meer de kleine plantjes uitgroeien, weet je wel. En dan kom je best wel tot leuke ontdekkingen eigenlijk. En
zoals?
Bijvoorbeeld dat waterplanten, klinkt misschien een beetje gek, maar waterplanten zeg maar zijn vatenplanten. Dus die bouwen een druk op om het vocht in de bladeren te krijgen, even heel simpel gezegd. En hoe hoger de waterdruk wordt, zeg maar, hoe moeilijker het voor vatenplanten is om zich daar te vestigen. En nou hebben we toen een paar jaar geleden hebben we op een gegeven moment hele kleine grasjes ontdekt op 9 meter diepte. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, omdat namelijk het licht penetreert ook niet zo diep in het water. Hè. Dat komt dan meestal tot een metertje of 6-7 en dan houdt het wel een beetje op. Dat is echt fotosynthese, dus dat het plantje zeg maar voedingsstoffen kan aanmaken voor zichzelf, even heel simpel. En die zaten dus veel dieper. En dan denk je van ja, hoe kan dat? En dat vroeger roept weer vragen op. En dan ga je weer nadenken van ja, ga je weer zoeken op internet, komt dat vaker voor? En ja, dat zijn wel bijzondere dingetjes dus.
Maar heb jij een biologische achtergrond?
Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in biologie. Dus ik heb ooit wel de gedachte gehad van ga ik iets met biologie doen? Maar ik vind het gewoon veel leuker om het hobbymatig te doen.
Maar je hebt geen studieachtergrond of zo?
Nee, dat niet.
Behalve een keer op school een schriftje met de biologie en...
Ja, biologie ging eigenlijk meer over de seksuele voorlichting. Dat was toen echt wel heel erg hilarisch.
Toch? En, dat was biologie.
En daar hadden we
voortplanting.
Voortplanting inderdaad is altijd heel erg bijzonder. Dus dan wil je op een gegeven moment weten van waarom gebeuren de dingen. Dus afgezien van dat laatste onderdeel waar we het net over hadden. Maar ja, het is gewoon leuk om... Ik heb gewoon de interesse. Als ik iets zie, dan wil ik weten wat het is. Zo simpel is het eigenlijk. En dat gaat steeds dieper en dieper en dieper. Dus in de zin van de stoffen, van waarom gebeurt iets? Hoe ziet dat eruit? Komt het vaker voor? En ja, voor je het weet wordt het wereldje steeds groter en groter. En zeker als je een microscoop mag gebruiken, dan wordt het helemaal een feest.
En die microscoop, volgens mij heb jij mij ooit eens een tijd terug verteld dat jij die gekregen hebt of gesponsord is van Baseline. Of hoe
hoe zat dat?
Ja, we hebben in 2018 kon je een aanvraag doen, zeg maar, bij Project Baseline om een aanmerking te komen voor een soort met donatie. Of wat is het? Ja, een soort met donatie eigenlijk. Van $1,000. En daar hebben we toen, tenminste met Project Baseline Haal Me Meer, hebben we daar ons op ingeschreven. En dan met een goede argument natuurlijk van waarom wil je dat dan? Waar ga je het voor gebruiken? En toen waren we eigenlijk uitgeloot of ingeloot, zeg maar, om die $1,000 te krijgen. En dat moesten we natuurlijk wel helemaal verantwoorden. Je kan niet zomaar zeggen, nou, ik heb $1,000. Dat kwam van ongeveer op €870 kwam dat uit. Toch een heel flink bedrag. En we hebben goed over nagedacht hoe we dat gingen besteden. En daar hebben we eigenlijk allemaal dingetjes voor, zaken voor gekocht. Instrumenten, zeg maar, om fosfaat te meten. Geleidbaarheid en waterchemische proefjes te kunnen doen. Maar er is ook een microscoop. En dat is eigenlijk nog de beste aankoop geweest die ik ooit heb gedaan. Dat is, dan gaat er nog weer een hele wereld extra voor je open als je dat eenmaal hebt gezien.
En doe je dan ook organoleptisch onderzoek?
Organoleptisch? Heeft dat iets met epileptisch te maken? Zeg maar hele zenuwachtige zooplankton?
Dat heeft te maken met het dingen vaststellen met je orgaan. Met tas, met smaak, met tong.
Nou ja, ik kan je, als jij eenmaal ziet wat er onder die microscoop tevoorschijn komt, dan steek jij daar echt je tong niet in.
maar durf je dan nog je automaat in je mond te stoppen?
Ja, dat dan wel, want dan moet je eventjes uitschakelen. Als je helemaal weet wat er onder water zit en je gaat er echt over nadenken, dan heb je zoiets van, ja, als je een slokje water binnenkrijgt, krijg je ook wat eiwitten binnen soms. Dus, ja.
Eiwit.
Ja.
Juist. Maar jij zegt organoleptisch onderzoek. Als ik dan denk aan Oostvoorne, dan schruft het een partij onder water dat je door je masker heen ruikt. Is dat dan wat je bedoelt?
Nou, gewoon dat je vast kunt stellen dat er bijvoorbeeld een behoorlijke partij zwavel in het water
zit. Ja.
Gewoon met je geur of dicht, zout, zoet.
Ja, dat kan inderdaad. We hebben toen ooit eens een onderzoekje gedaan, zeg maar. De plas die wordt nu, zeg maar, gemengd. Hè? En voordat die gemengd werd, dan...
Gemengd, ook zoet-zout bedoel je dan?
Of? Nee, zoet-zout. Gewoon, zeg maar, gemengd, zeg maar, mechanisch gemengd. Oh. Met luchtbellen. Zodat, zeg maar, je hebt dan een spronglagen. Nou, die ken je Vinkenveen natuurlijk ook wel. Dan gaat het ineens op 12 meter, gaat het van een graadje van 20 naar 12 of naar 8 graden. Ja, zo.
De thermocleaners.
Ja, de thermocleaners, de spronglaag eigenlijk, dat is hetzelfde. En onder die spronglaag, zeg maar, kan het dus gebeuren dat alle bacteriën, vuil, bladeren, noem maar op, die zakken, zeg maar, door die laag heen. En dan gaat het ontbinden, dus het gaat rotten. En die rottingsgassen, die, zeg maar, die kunnen niet door die spronglaag heen. Dus die blijven daarin gevangen zitten. En op een gegeven moment is de zuurstof op. En als de zuurstof op is, dan krijg je een afbraakproces zonder zuurstof. En dat gaat stinken. Want dan krijg je namelijk zwavelvorming. En die bacteriën, zeg maar, die zorgen ervoor dat het naar een riool ruikt. En dat kan ook inderdaad doordringen in je masker.
En is dat zwarte drap?
Dat is de zwarte
wat je
drap,
ziet als je dieper gaat en dat flikker.
Precies, dan als je dat even opwarrelt, dan denk je van, goeiedag, wat heb ik nou gedaan?
Maar terug naar jouw microscoop, hè? Want voor mij was dat, je hebt altijd van die goede doelen, dan kun je schenkingen doen. Altijd als ik mijn jury ding verleng, wordt er altijd gevraagd, wil je wat cadeau doen aan Project Baseline? Ik had altijd zoiets van, joh, flikker op, waarom zou ik je geld geven? Maar ja,
wil je niet zo'n mooie grijze wing dan of zo?
Nee, ik wil gele. Nee. Jij?
Ja, mango.
Ja, nee, geel. Nee, geen mango. Nee.
Mango geel.
Bananengeel.
Bananengeel, dat willen we hebben. Maar het was voor mij meer, het was de eerste keer dat ik hoorde dat je iets schenkt aan een goed doel. En dat ik nou eens een keer iemand sprak die daar ook daadwerkelijk iets van gekregen had. En
heb
daar
je de handtekening dan ook gevraagd, Rogier?
Ja, die staat op mijn Project Baseline shirt, hè?
Echt?
Ja, heb je dat niet? Nee. Dit gaan we straks regelen. Ik heb een stift. Ik heb vast nog wel een Project Baseline shirt. En anders doen we het gewoon op je Tech Dive Explorer Team shirt. Jij krijgt de handtekening van Axel, joh. Ja. Die foto die komt op de,
die rammen
op de Facebook
in
te staan. Ja, ja. Precies. Helemaal top. Maar terug naar die microscoop. Hè. Wat van de ene kant ben ik gewoon van nee, Gijs ook volgens mij. Groot, roestig en misvormd. Maar wat zie je dan onder die microscoop? Wat?
Nou, kijk, je ziet natuurlijk dingen die je normaal gesproken niet kan zien met het blote oog. Hè. Dus je stel dan bijvoorbeeld dat je een... ik verzamel dan met een planktonnet. Want die heb ik daar ook destijds van dat geld gekocht.
Maar plankton zit toch alleen in de zee?
Maar je neemt die microscoop niet mee onder water?
Nee, dat wordt een beetje lastig. Je moet ook een lampje hebben. Ja, je kan wel je duiklamp erop schijnen, maar dat wordt wel een beetje Het wordt wel heel erg
invasief. Maar is het dan zo'n laboratorium ding? Hoe moet ik het voor me zien?
Ja, het is gewoon een best wel een grote microscoop van een maatje. Nou, wat laten we zeggen, een flink anderhalve liter fles champagne, zeg maar. Een beetje dat formaatje, dat zegt misschien wel wat.
Dat begrijpen wij.
Dan heb je een beetje...
Dompion, hè?
Ja, precies, Domperion, absoluut. Okay. En er zit natuurlijk ook een dopje op waar je doorheen kan kijken in dit geval. En, maar goed, als je dus een planktonmonster neemt. Dus ik ga dan met een sleepnetje. De ene vangt vis, ik vang plankton.
Maar even heel stom, hoor. Sorry dat je maar plankton zit toch alleen in de zee?
Nee, je moet niet.
Wist jij dat?
Tuurlijk.
Oh, wist je dat niet? Ik denk walvissen eten plankton, toch?
Waarom is het zo'n soepzicht? Dat zijn toch
alg plankton? Is alg plankton?
Ja, alg is plankton. Ja, je hebt fytoplankton en zooplankton. En fytoplankton is planktarig.
Plantjes.
Hè?
Pythos, ja? Plantjes.
En zooplankton zegt al, hè, je gaat naar de zoo, de zoo, dierlijk. Dat beweegt, dat gaat keer onder die microscoop, dat wil je niet weten. Maar dat verzamel je dan en dat wordt dan zichtbaar onder die microscoop. En dan ziet het gewoon levensgroot. En dat is gewoon, het is gewoon bijzonder om te zien van wat voor mooie structuren je hebt. Je hebt bijvoorbeeld, om een klein een voorbeeld te geven, dat zijn kiezelwieren. Dan denk je, wat kiezelwieren? Nou, kiezel zegt het al, hè? Dat is silicium. Dat zijn eigenlijk hele kleine...
silicium, zand.
Ja, zand eigenlijk. Waar ons glas water nu in zit. Dat is ook silicium eigenlijk, of een mengsel ervan. En die maken een heel geraamte, echt een heel mooi fijn rasterwerk, zeg maar, van die silicium. Dat is een skeletje, zeg maar. En daar dat gebruiken ze, zeg maar, om het water onder andere te filteren. En die produceren zelfs ook zuurstof. Dat soort diatomeeën, zoals ze dat officieel heten. En als je dat eenmaal hebt gezien, ja, dan wil je meer zien, hè? En dan denk je van, waar zitten ze allemaal? En ja, die zitten dus in dat plankton, die zweven, maar in het sediment, zeg maar, de bodem. Als je daar een monstertje van neemt, dan kom je ook dingen tegen dat je denkt van, jeetje, wat is dat dan, joh? Echt, is gewoon geweldig.
Maar volgens mij heb je ook wel eens iets groters gevonden dan plankton daar, hè?
Ja, af en toe struinen natuurlijk wel die plas natuurlijk af. We zitten niet stil. Het is niet alleen maar een beetje plankton. We willen natuurlijk ook wat leuke dingen doen. En soms is het gewoon een beetje lekker duiken om het duiken. Het is niet altijd feest.
Als het een keer goed zicht.
Als het een keer goed zicht is, inderdaad.
Ik heb gehoord ergens eind mei of zo. Hè? Dan, rest van het jaar is het gewoon helemaal ruk. Maar eind mei moet je kaartje kopen. Sorry.
Nee, maar ja, je gaat natuurlijk wel eens op onderzoek uit van ja, wat zit er nog meer in die plas? En waren toen nog helemaal geen scooter of zo, hoor. Maar toen in die tijd dat we hem iets vonden, en dat was wel heel bijzonder. Was met een jongen die doken we vanaf het Zuidoostenstrand. Dat is een stukje gras eigenlijk. Dus we hadden zegt hij van ja, we gaan wel kijken waar we uitkomen. Echt niet bijzonder. En toen zagen we ineens wat, gingen we de diepte in, ik weet niet waarom. Maar we zaten op 6 meter en we gingen op een gegeven moment naar 14, 15 meter. Toen zagen we iets wit. Wits, dan krijg ik altijd een beetje een nare smaak. Dan denk je, ja, wat is dat? Weet je wel, je hoort wel eens verhalen over de Nieuwe Meer en zo. Wat wel eens wat dreef, wat er niet thuis hoorde. Nou ja, er toch op afgegaan. En toen bleek het dus een soort met metalen structuur te zijn. En het zag er verdacht wel vliegtuigachtig uit. En uiteindelijk bleek dat de motorkap te zijn van een neergestorte Cessna die in 1989 was neergestort. Want er was namelijk al een mythe aan de gang dat er het hele vliegtuig nog in de bosplas zou liggen. Nou, de bosplas is echt niet zo groot.
Maar we zitten gewoon met een soort Mythbuster aan tafel hier. Hoe vet is dat, hè?
Dat
Die hebben het altijd over de Noordzee, hè? Met wrakken zoeken en op andere mooie plekken. Maar ik had niet gedacht dat de bosplas ook nog zoiets zou hebben.
Gewoon in je achtertuin.
Ja, gewoon in je achtertuin. Dat lag er al 29 jaar te liggen. Dus,
vrij jong.
Dat is nog vrij jong inderdaad, hè, ten opzichte van andere dingen. Maar goed, het ligt er wel. Of het lag er wel. Het ligt er nu nog steeds trouwens, alleen op een andere plek. Maar het was wel heel bijzonder om dat te vinden. En uiteindelijk hebben we het geborgen. We hebben nog even gevraagd zeg maar, van of er nog iets mee moest gebeuren. De onderzoeksraad van de luchtvaart.
Veiligheid.
Van veiligheid. Ja, ik vergeet het elke keer.
Het is ook niet zo belangrijk.
Het is ook onbeduidend ding eigenlijk. Maar uiteindelijk zijn we in contact gekomen met de familie. En we hebben er uiteindelijk een monument van gemaakt. En dat is, dat ligt er nu nog steeds. Dus als je weet waar die is, dan kun je hem vinden in de bosplas. En dat is wel heel bijzonder.
Maar dan moet je dus eind mei gaan. Dan
met je snorkel? Tot waar het licht schijnt.
Jij zegt een beetje snorkel, maar hoe diep is het?
Moet
je meer meenemen dan de snorkel?
Ja, tenzij je 20 meter diep leuk vindt om te snorkelen. Dat, en dan ook een duikje te maken, dan wordt het wel spannend.
Ik klauver. Jij, Gijs?
Next.
Ik ben ook niet zo'n apneu. Ik ben niet zo...
Apneu?
Ja, apneu. Ja, precies.
Ja, precies. Ja, dus ja, als je overgewicht hebt, zo heb ik gehoord. Het snurkt, maar goed.
Nee, maar de plas is 20 meter diep. En dat, ja, je kan wel dieper, want het is, onderin is het allemaal één grote slappe zooi. Dus ja, eigenlijk is het een soort met drijfzand ligt er eigenlijk. Of drijfmeuk.
Je kan... maar het is toch ook gewoon zo'n standaard plas? Als dat je overal hebt waar het vol zit met blauwalg als een keer de zon schijnt, of niet?
Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel, plassen die te maken hebben met blauwalg. En er zijn een heleboel plassen die blauwalg al hebben, maar het geen probleem vormt. Ik bedoel, de Westeinderplas, daar heb je ook blauwalg en dan zie je vlokjes. Maar daar gebeurt voor eens niks mee. Maar in sommige plassen, ja, dan kan het wel tot een bloei komen. En die bloei die zorgt dan voor die stinkende drijflagen die je dan hebt. En dan, dat is eerst groen, hè? Die blauwalg. Het is een bacterie trouwens. En die ook aan fotosynthese doet. En,
blauwalg?
Ja.
Een bacterie?
Yep.
Maar hij is niet blauw, maar hij is groen.
Precies.
Nou, ja, dat pak je helemaal
kwijt. Ik haak af. Blauwalg kent ja, iedereen, ik denk de meeste duikers, maar ook de niet-duikers. Als ik blauwalg hoor, daar word ik ziek van, dan krijg ik jeuk en dan moet ik wegwijzen.
Ja, maar de meeste mensen herkennen blauwalg niet. Ik heb nogal verschillende keren meegemaakt dat het echt gewoon, dat is stinkende drijflagen. En het wordt op een gegeven moment ook echt blauw. Hè? Als die cellen kapot gaan, dan zie je inderdaad, krijgen ze een blauwe rand aan de waterlijn. En dan mensen stappen gewoon in het water, hebben geen flauw benul.
Maar even in stukjes hakkend.
Ja.
En misschien een klein beetje simpel maken. Voor mij is het simpele...
Dat maakt niet uit, dat kan.
Als ik groene drap zie, dan is het of kroos. Maar dat is een hele dikke drap. Maar als ik het groene kleurstofachtige drap zie...
Ja, het kan eruit zien. Het heeft verschillende verschijningsvormen. Dus het kan zweven. Dan zie je ook, het is net een snowglobe onder water. Dus dan helemaal van die groene vlokjes. Of ze zijn eigenlijk een beetje bijna witgroen in sommige gevallen. Dan weet je, dat is blauwalg. Maar zolang het nog allemaal nog zweeft in de waterkolom, is er nog niet zoveel aan de hand.
Maar kan je er dan al ziek van worden?
Nee, dat nog niet. Maar op het moment dat het drijflagen gaat vormen, dus dat het naar de oppervlakte komt, dan zie je echt zo'n dikke, vette laag. En dan gaat het ook echt stinken. Ja, en dan vraag ik me altijd af, waarom zou je in stinkend water gaan zwemmen? Ik bedoel, ik doe dat niet. Ik ga niet in een riool liggen. Dat doe je niet voor je lol. Maar sommige mensen hebben daar minder problemen mee. Misschien is het dan schoner dan thuis. Ik weet het niet. Maar,
maar jij zegt, op het moment dat je dikke groene drap ziet.
Ja, dan kun je maar beter zeggen van, kijk, en het kan heel plaatselijk zijn. Het kan aan een moment kan er op een plek iets liggen. Het wind draait en dan is het ineens weer weg. En dan kun je gewoon ook weer de bodem zien. Maar je moet gewoon afvragen van, als jij dus heel veel slokken water binnen zou krijgen. Bijvoorbeeld honden, bijvoorbeeld, die drinken heel makkelijk water. Of kinderen die zich verslikken, die in het water spelen en een slok water binnenkrijgen. Ja, dan kun je er echt wel wat met maag- en darmklachten van krijgen. Ja.
Maar jij bent natuurlijk geen specialist, dokter, noem maar op. Maar is het nou echt gevaarlijk dan? Of?
Nou ja, weet je, het vervelende is met blauwalg, het is heel erg onvoorspelbaar. Dus het is op het moment dat je blauwalg hebt, wil nog niet zeggen dat er gifstoffen vrijkomen. Dat kan op een bepaald moment komen, alleen men is nog steeds niet uit wanneer het komt. Dus om better safe than sorry, hè? Dus je kan maar beter zeggen van, nou, ik ga er maar niet in op het moment dat er inderdaad blauw of heel erg fel groen eruit ziet. Het is net smurfensnot in dat opzicht, weet je, qua kleur, dat echt een intens groen. Dan kun je maar beter zeggen van, jongens, ik laat het me even schieten. Ik ga wel naar een andere plas. Want onder water kan het allemaal wel oké zijn. Maar het gaat er meer om van de geur, zeg maar, van blauw alles is heel is echt heel erg intens. Als je het ook in een potje doet en je sluit het af en je maakt het na een pak een beetje een kwartiertje open, dan...
Kwartiertje?
Ja, dan gaat je neus, die krult al op, hoor. Dat is echt een hele gassige lucht.
Maar Gijs, jij bent afgestudeerd in het water, toch?
Ja, ja.
Ben je afgestudeerd in het water?
Hij is dokter in de potjes technology. Water. Water technology. Maar even de blauwalg. Is dat ook iets waar jij verstand van hebt dan? Of kan je daar wat aan toevoegen?
Dat is de biologie.
Ja, ja. Ja. Nee, valt dat buiten jou?
Dat valt buiten.
Kijk, dan vertrouwen we toch op Axel gelukkig.
Nee,
dan,
ja, maar goed, we kunnen wel even vragen. Van die algjes is leuk, maar komt dat door de stikstof?
Fosfaat, de combinatie fosfaat-stikstof is meestal wel een voedingsbron, zeg maar, voor blauwalgen. Maar dat hangt een beetje van de soort af, want je hebt een heleboel soorten. En 5 soorten, zeg maar, die kunnen giftig zijn of kunnen giftig worden. Maar dat is ook helemaal afhankelijk van het type. Je hebt DNA, daar gaat het allemaal erin. Tenminste, er wordt dan over gesproken. De DNA-streng hebben het wel, de andere niet. Het is echt heel ingewikkeld en saai eigenlijk. Maar op het moment dat jij gewoon zegt van oké, ik ruik iets vreemds, of het een beetje een rottingslucht, gaat dan gewoon niet zwemmen. Dus dat gewoon niet waard. Ik kan beter gewoon lekker ergens zwemmen waar het een beetje dan waar het helder is en waar het goed ruikt.
In de zee, waar er voldoende zout in zit.
Ja, of dan krijg je weer...
Wijze tips van Axel.
Hey.
Ja, maar ook de zee kan stinken.
Top, jongen, in de pocket.
Hey.
Maar die blauwalg, is daar... Wat vind ik, Veen kent dat amper. De blauwalg op zich, zeg maar, hè? Of het probleem blauwalg.
In Vinkeveen heb ik dat nog nooit voorbij horen komen. Hoe kan dat dan dat dat in de Bosplassen wel is en in Vinkeveen niet?
Vinkeveen zit ook blauwallig. Dat zijn dus die hele kleine vlokjes die je ziet zweven. Alleen die vormen geen probleem, omdat die plas heel erg groot is. Dat scheelt. Hij is heel erg diep. En de hoeveelheid voedingsstoffen die erin zitten, zijn eigenlijk best wel beperkt. Ja, als je gaat kijken van hoeveel vis er eigenlijk in de Vinkeveen zit. En ik heb natuurlijk nooit gevist. Ik heb nog nooit gekeken van hoeveel zit er nou eigenlijk. Maar zo'n plas hoort eigenlijk veel meer vis te bevatten dan dat er nu in zit. En dat komt omdat ze jaren geleden zijn ze begonnen met defosfateren. Dus voor fosfaat eruit te halen. Fosfaat is een voedingsbodem voor algen onder andere. Die zijn daar zot op. Ook gewone algen. Dus de plantaardige, tenminste, ja, de gewone huistuin- en keukenalgen. Maar door het defosfateren is die plas natuurlijk een stuk helderder geworden. Nou, dat is ook wel bewezen. Alleen het kan ook te voedselarm zijn. En dan ja, wordt die wel heel erg helder. Maar ja, dan kan het weinig leven zeg maar, ondersteunen. Zeg maar.
Dus, en fosfaten, ja, ik wil het niet te ingewikkeld maken. Nee, maar van de andere kant is het wel een beetje, vind ik het ook wel heel interessant. Maar fosfaat dacht ik altijd aan wasmiddel.
Ja, dat had er vroeger mee te maken. Hè. Nu zit er geen fosfaat meer in wasmiddelen. Maar de kokkelvisserij, om maar even een zijstapje te maken. De kokkels die deden het goed vanwege de fosfaten. En,
wat zijn kokkels?
Kokkels zijn die schelpen die op de altijd worden gevangen. Dat is een delicatesse.
Schimmesjes?
Nee, geen schimmesjes. Kokkels. En het is van die ja, beetje ronde schelpjes eigenlijk.
Nou, als je nou net zo bent als ik, moet je het gewoon even googlen. Ik denk
ja,
dat
precies. Kokkels. Maar goed, die waren vroeger waren ze verzot op fosfaten, totdat we stopten met die fosfaten in de wasmiddelen. En toen ging ja, naar zeggen, ik kan het niet helemaal 100% onderschrijven, maar daardoor is die kokkelstand wel achteruit gegaan. Dus ja, het heeft natuurlijk ook wel effecten. Maar ja, het is nu blauwalg ja, is eigenlijk wereldwijd een probleem geworden. Het is erger geworden. En dat heeft met name te maken ook met de industrie die zeg maar akkerbouw onder andere wat uitspoelt qua fosfaten.
Maar de akkerbouw spuit toch geen wasmiddel op het veld?
Of? Nee, maar gaat ook om meststoffen. Dus het meststofgebruik wat uiteindelijk in het water komt.
En daar zit ook fosfaat in?
En daar zit uiteindelijk ook fosfaat in. Ja hoor. Maar goed, dan wordt dat allemaal wel heel erg technisch en plastisch. Dus dat,
maar die je hebt die microscopen. Kan je er ook foto's mee maken en zo?
Ja, ik gebruik mijn mobieltje om foto's te maken. Dat is gewoon door het lensje. En je hebt zo'n adaptertje en dan zet je erop en dan kan je onwijs mooie foto's maken.
Maar je had het straks over dat silicium, dat zo mooi eruit zag.
Ja.
En blauwalg, hoe ziet dat eruit onder een microscoop?
Ja, blauwalgen, dat zijn eigenlijk hele kleine groene bolletjes. En die zitten samen in een kolonie. Dus die zitten dan lekker samen in een soort met gelei. En daar heb je ook verschillende vormen in. Dus die kan je op die manier, kleine bolletjes, groene bolletjes.
Kleine groene bolletjes.
Ja, maar dan praat echt over micrometers groot.
Als je nou binnenkort op de Facebookpagina van Team Yellow kleine groene bolletjes ziet. Rara, wat is het?
Groen bacterie.
Ja, of gewoon een feestje.
Of gewoon blauwallig.
Of ballonnetjes.
Of ballonnetjes.
Ja, groene ballonnetjes kunnen ook natuurlijk. Hè.
Hey, en in de Bosplas, is dat die plas met al die slangen op de bodem of niet? Of vergis ik me nou?
Ja, er liggen nu sinds 2021 liggen er weer slangen op de bodem. En dat is voor het beluchtingssysteem. En het beluchtingssysteem is eigenlijk om, we hadden het over die spronglagen. Weet je, die thermoclines, zoals beter bekend bij duikers. Die wordt, zeg maar door dat systeem wordt die zeg maar onderbroken. Dus die wordt weggemengd. En dat is, liggen dus een slangensysteem ligt er dus op de bodem. Verschillende strengen liggen daar met een soort met douchekoppen. In de douchekoppen daar komt lucht uit. En een soort, die wordt dan zeg maar hele kleine belletjes van gemaakt. En die belletjes die zorgen dat er een stroming op gang komt. En die mengen het water. Dus je hebt helemaal geen last meer van spronglagen.
Maar een jacuzzi onder water.
Ja. Jacuzzi, ja. Maar daar heb je een knappe compressor voor nodig dan.
Ja, ook. Er staan twee grote compressoren staan er aan de kant in een hokje. Die staan er vol te blaren. En die zorgen ervoor dat er 50 diffusers zeg maar, worden voorzien van lucht.
50?
50, ja. Dus die zijn verdeeld over de hele plas. En die zorgen...
Is dat vergelijkbaar als dat stenen balletje wat vroeger in mijn aquarium lag?
Het bruisteentje inderdaad, ja.
Maar voegt dat dan ook nog lucht, zuurstof toe aan het water?
Het is puur alleen voor het mengen. Dus puur alleen maar om zeg maar die stroming op gang te krijgen. En dat vindt die blauwalg niet zo leuk.
Dan kan je net zo goed een grote propeller op de bodem.
Zou ook kunnen, maar ja, als je dan op een gegeven moment lekker aan het duiken bent en je denkt ineens van, ik krijg ineens een klap tegen je kop aan. Omdat het zicht zo slecht is, weet je wel. Ja, dan zie je die propeller ook niet aankomen, dus dat is niet zo handig. Ja.
Klap van de wiek.
Ja, molens onder water, dat was wel heel spannend. Hè?
En wat vind je nou van die kerstbomen die ze onder water gooien?
Ja, dat vind ik. Tenminste, dat hebben we meegeholpen. En het hele...
Meegeholpen?
Staan die in de bosplas ook?
Ja, die staan in de bosplas, zeker.
Oh, wacht. Bosplas. Plas.
Ja.
Bos onder water.
Een bos onder water. Ja, wat is bomen boven water is één ding, maar onder water is nog veel leuker. Nee, er staat inderdaad, er staat er een groepje van 10 kerstboompjes, die staan er. En die hebben we neergezet om zeg maar een kunstrifje te vormen voor visjes en al dat soort zaken om zich een beetje in te verschuilen. Want de bosplas die heeft niet heel veel schuilmogelijkheden als het gaat voor vis. Vissen zijn dol op om onder takken te zitten, die langs de bomen die over de oever heen groeien. Daar zitten ze vaak onder. Daar zitten vaak ook de karpers en dergelijke. Nou, dat wil je natuurlijk zien. Maar er zijn weinig schuilplekjes. Dus om een schuilplek te maken, zeg maar, hebben we een bos aangelegd. Of een bosje.
Eigenlijk. Als het zich toch zo slecht is, kunnen die vissen het bos wel vinden dan?
Nou, we hebben aanwijsbordjes neergezet. Dus,
aanwijsbordjes?
We hebben ook...
Gesponsord ANWB.
Matrixbordjes, ook in het donker goed zichtbaar. En, ja, je moet toch wat trekken.
Top geregeld. Ja,
die actie is echt van alle werk. Gijs, heb je dat in de gaten?
Dat doen we ook van dat geld. Hè?
Dus, ja, kijk, dat is...
Dus nee, maar in ieder geval, het had al gelijk effect. Een paar dagen daarna hebben ze aan wezen kijken. En dan er hing al gelijk letterlijk een boompaling in. Er zit een snoek erbij. Dus die maken er gelijk een huisje van. En ook vooral kleine visjes, die kunnen daar schuilen.
Een snoek hing erbij, ja. Dus ja. Alles wat er kon schuilen. En
die snoek, die ligt echt zo te wachten. En ja, er gebeurt er niks. Maar die visjes gaan er allemaal onderdoor. Dus gewoon,
Ik vond altijd zo'n bos onder water, vond ik eigenlijk een beetje, ja, ik hoop niet dat ik mensen tegen de schenen stond, maar zo'n kansloos project. Waarom ga je nou weer, dan vond ik zelf met die autobanden altijd vroeger, weet je, toen ik begon met duiken, moest je gewoon kunnen navigeren met een kompas om je pols, en anders had je pech. Nee, toen gingen we duizenden autobanden in onder water leggen. En dat gevoel had ik ook altijd een beetje met de kerstbomen. Ja, hartstikke leuk, oud en nieuw geweest, kerst geweest. Weet je wat, we pleuren al die kerstbomen in het water.
Ah, nou zit er wel een verschil tussen autobanden en een kerstboom. Hè? Kijk, een autoband kun je niks mee. Er groeit niks op. Of weinig op.
Het brandt alle twee hartstikke goed op oudjaarsnacht. Maar...
Ja, oh, dat is weer wat anders. Alleen dat blijft zo plakken op het asfalt. Hè?
Oh, ja.
Dat is wel een beetje jammer. Dat is een beetje losvrikken.
Hij heeft ook de ervaring. Hoor.
Ja, ik ben een echte bandenbrander. Maar kijk, en je hoeft niet te navigeren in een bos. Want als je alleen maar bomen hebt, dan valt te weinig te navigeren. Dus jij heel goed aangelegd bent met de navigatie skills. Maar, want je hebt natuurlijk in Amerika het Osborne Reef. Ik weet niet of je dat kent. Het Osborne Reef, daar hebben ze letterlijk miljoenen autobanden gestort met het idee. Dat is een kunstrif op een heel kaal stuk bodem eigenlijk. Nou, ongeveer 30 jaar na data, we lachen, groeit er nog steeds niks.
Hoe kan dat nou?
Ja, dat heeft te maken.
Als je geen zaad erin gooit, dan groeit er niks.
Nee, maar dat komt door het rubber.
Rubber
vinden vissen niet fijn. Dat is niet echt goed. Zeker niet gevulkaniseerde rubber. Daar groeit helemaal niks op. Dus dat zijn ze nu allemaal weer aan het weghalen. Kost klauwen met geld om dat te doen. Dus banden komen er ook echt niet in de bosplas. Ik ben ook niet zo voorstander van om maar van alles in te mieteren in zo'n plas met allerlei objectjes. Maar een bos, dat draagt echt wel bij aan een schuilmogelijkheid, zeg maar, voor vissen. En dat,
Is dat dan ook een project baseline? Hè? Want we zitten eigenlijk lekker af te dwalen op allerlei leuke dingen. Maar is dat dan ook project baseline dat je een kunstrif creëert?
Ja, want dat is in feite conservatie. Dus je probeert zeg maar de leefomgeving zeg maar, van vissen, als dat op een gegeven moment een beetje achteruit gaat. Of dat komt een beetje in het geding waarbij ze dus letterlijk jonge vis weinig schuilmogelijkheden hebben. Worden ze dus gewoon op een heel nette manier gezegd, worden ze gepredeerd door de snoeken. Grotere bazen. En als je die schuilmogelijkheid geeft, dan hebben ze meer kans om te overleven. Dus dan word je, de hoeveelheid vis kan dan wat toenemen. En dat is een beetje de achterliggende gedachte. Gewoon om het daarvoor te doen. En daarvoor hebben we op een gegeven moment ook nog, was in 2017, hebben we een wrakje afgezonken. Een zeilbootwrakje. Dat was een heel leuk project ook. Maar goed, dat was ook zeg maar om een schuilmogelijkheden te bieden. Ja, en dat zit, helaas wordt die dan wel heel vaak bezocht natuurlijk, die boot. Dus blijft er ook weinig vis in zitten.
Vis, ja, dan weer
die worden er ook onrustig van. Maar als je eens een keer op een doordeweekse dag op een avond komt, terwijl er nog niemand heeft gedoken, dan zit het echt wel vol met vis.
Hey, en de bosplas, hoe is die ontstaan? Wat is het voor een soort plas?
Nou, de bosplas,
een zandput? Of?
Het was in feite een zandput. Het was inderdaad een stukje akkergrond. En dat hebben ze tussen 1973 en 1975 hebben ze dat afgegraven. En het zand wat eronder vandaan kwam, dat hebben ze gebruikt voor het ophogen van de weg om de Noord bij Hoofddorp. En ze hebben het gebruikt voor de wijk Pax aan te leggen. Er kwam iets van 3 miljoen kub zand hebben ze eruit gehaald. En daarna eigenlijk hebben ze die plas een recreatieplas van gemaakt. Dus er werd ook gesurfd vroeger. En even kijken.
Maar hoezo vroeger en niet meer nu?
Nou, er staan nu allemaal bomen omheen. Dus dan kan je voor het surfen kan je hem niet meer gebruiken. Ja, tenzij je een ventilator hebt staan of zo.
Je bedenkt een surfplas, je plant bomen en ja, later heb je geen surfplas.
Nee, het was in principe eigenlijk gewoon een rechthoekige plas. Hij was ook destijds iets van 40 meter diep. En uiteindelijk hebben ze hem in 1979 hebben ze hem verondiept. Dus hebben ze hem ondieper gemaakt. En,
al het zand weer terug.
Ik zit ook te denken, al die huizen, al die wegen verlaagd.
Nee, dat was allemaal puin. Dus ze hebben heel veel puin gebruikt om dus ook die versmalling te maken die erin zit, die vioolvorm geeft. En om het een wat leuker karakter te geven en het ook echt een recreatiegebied te maken. Dus uiteindelijk zo is die ontstaan. En zodoende duiken we er lekker in.
Hey, cool. En weer terug naar Project Baseline.
Ja, oh ja, daar zijn we mee.
Ja, daar ging het over. Ja, we wijken altijd zo lekker af. Maar als er nou mensen zijn die daar meer mee willen doen of zo, hè? Of want die zichtmetingen, wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Is dat nou data die mensen kunnen zien? Of als mensen zich dan afvragen, hè? Want je hebt over die fosfaten en die allergen en dat soort dingen. En dat het dus, hoe noem je dat? Ontfosfaten?
Defosfateren.
Defosfateren. Ja. Dat het op moet schrijven. Maar als je dat dus in cijfers of in grafieken terug wil zien of zo, is die data beschikbaar voor mensen?
Ja. Ja, die data is zeker beschikbaar. Onder andere dus op projectbaseline.org. Daar kun je dus in die hele dataset kun je kijken per op alle projecten zeg maar die begonnen zijn. Of die erop staan en die actief zijn. Daar zijn dus die data die zich niet in
met je. En dat is wereldwijd?
Dat is wereldwijd, dan, ja. De projecten zijn heel erg wijd verspreid. En het ene project is natuurlijk heel actief en het andere project bijna niet. Dus die doen één meting misschien per jaar. Maar goed, een meting is een meting. Dus dat ik het maar een beetje in dezelfde periode doe. En het moet wel allemaal bijgewerkt worden. En de mensen die eraan werken, die verzamelen dus al die data. Het moet allemaal op die website worden gezet. Dus het is echt heel veel werk om dat ook bij te houden. Dat is ook de reden waardoor die donatie dan zeg maar voor gebruikt wordt. Om dat allemaal te bekostigen. Want het kost gewoon veel geld uiteindelijk. Maar daar is het allemaal te zien. En ook op de eigen website, projectbaseline.nl.
En stel dat je nou geen doel hebt in je leven. Hè? Je denkt, hey, ik heb iedere zondag niks te doen. Ik ga ook iets doen voor Project Baseline. En dan zeg ik eigenlijk, je hebt geen doel in je leven. Dat klinkt ook een beetje kansloos.
Dat is ook wel kansloos. Maar, ja, sommige
maar goed,
mensen
stel je hebt genoeg vrije tijd en ja. Je denkt, wauw, ik ga ook eens zoiets doen. Of het lijkt me interessant om met mijn lokale plas of duikvereniging daar iets mee te doen. Moet je überhaupt GUI-duiker zijn? Of
nee,
heeft dat helemaal niks?
Totaal niet. Dat heeft er eigenlijk, ja, het is wel uit GUI geboren, maar in feite, ja, iedereen kan het. Maar je moet wel beseffen dat als je dus iets doet, dat je het dan ook blijft volhouden. En dat volhouden, dat is best wel lastig. En we hebben op de duik vaker gestaan met Project Baseline. En er zijn een heleboel, heel erg enthousiast ontvangen van, dat gaan we ook doen. Alleen ja, je moet gewoon echt een lange adem hebben. En dat heeft niet iedereen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel leuke dingen te doen tegenwoordig. Wat veel leuker is. En ja, een beetje data verzamelen is natuurlijk één ding.
Ja, iedere week met je meetlint.
Nou ja, weet je.
Hoe lang duurt het? Dus 5 minuutjes?
Ja, afhankelijk van hoeveel stations je hebt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij hebben dan totaal 10 stations die we dan moeten fotograferen. Of die we niet moeten fotograferen, maar die we fotograferen. En door dat gewoon heel regelmatig te doen, krijgen een heel mooi verloop te zien.
Maar er zitten dus in de Bosplas 10 van die bordjes?
Nee hoor, het zijn ook gewoon het zeilbootwrak, zeg maar, is een station met 5 substations. Dus de fotograferen de boeg, de hek van het schip, de achterkant van het schip, de bakboordkant, de stuurboordkant en bovenop. Het is altijd de vaste punt, dus je fotografeert eigenlijk altijd vanuit dezelfde hoek. Probeer je zoveel mogelijk. Dus dat is een station. Maar we hebben ook
ik zie dan echt zo'n Disney Kodak fotomomentje standaard onder water met zo'n schaartje waar je camera voor houdt.
Ja, gewoon paaltjes onder water neerzetten.
Ja, maar goed, de paaltjes die raken wel eens kwijt. Ja. Een GoPro'tje. Er zijn heel veel manieren om het te doen, maar we doen het gewoon uit de vrije hand. Je wil niet allerlei installaties neerzetten. We hebben al een wrak neergezet. We hebben al een boom neergezet. Dus het moet ook weer niet te gek worden natuurlijk met allerlei rotzooi. Maar door het elke keer te fotograferen en zo, verzamel je data. Ja, wat doe je ermee? Het is natuurlijk wel leuk om te weten van, we denken altijd dat ons geheugen zo goed is. En sommige mensen hebben ook een fotografisch geheugen. Maar als je mij vraagt wat er in 2016 hoe het erbij lag. Ja, ik weet ongeveer dat het dan wel slecht was. Maar ja, metingen zeggen meer dan een gedachte.
Maar sinds wanneer doe je dit?
We doen dit sinds 2011.
Maar dan zou je toch moeten weten hoe het in 2016 erbij lag?
Niet uit mijn hoofd.
Oh, kijk.
Daar
maar kijk je dat wel eens terug? Maak je wel eens zo'n vergelijk met, hey, je komt thuis en hoe was het, weet ik veel, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden?
Nou, de grap is dus, als je dus je ziet veranderen onder in zoet water, heb je ook gewoon seizoenen. En dat loopt ook gewoon door. En soms gebeurt het wel eens dat in dit geval hebben we een heipaal. Dat is waar dat is het paviljoen. Dat is het gebouw wat erop staat. Dat is voor de Floriade destijds gebouwd. Nou, dat is een uitermate geschikte station. Want we hebben hem op 3, 6 en 9 meter hebben we gewoon een markering
gemaakt. Dat is toch mes en vork, toch?
Dat was mes en vork, dat zit er al lang niet meer.
Maar we komen er eigenlijk op. Jij zei over die paal die er zit. En over die metingen over de jaren heen. Ja. Want je hebt dan op 3 verschillende dieptes, zei je?
Ja, op 3, 6 en 9 meter hebben we dan een markering staan. Dus het zijn 2 touwtjes eigenlijk. En die zijn al helemaal begroeid. En we hebben dan 1 frame. En ja, als je dat dus gaat kijken van oké, dan heb je, laten we zeggen, in een bepaalde periode in april heb je dan heel veel mosselen erop zitten. En dan heb je 2 weken later en is hij helemaal kaal. Dan zijn al die mosselen weg. En
lopen ze weg dan?
Ze vallen eraf of ze worden opgevreten door vis. Dat weten we niet. Karpers eten namelijk geloof ik ook mosseltjes. Die hebben kaken, zeg maar, waarmee ze dat kunnen doen. Maar in ieder geval, dan ga je terugkijken in de jaren daarvoor. Was dat in die vorige periode dan ook zo? Of tenminste was het jaar daarvoor ook zo? En dan zie je gewoon een heel ander beeld. Er zit dus werkelijk geen touw aan vast te knopen wanneer iets gebeurt. En dat is wel heel erg frappant om dat dan terug te kijken.
Maar doe je daar ook temperatuurmetingen?
Ja, doen we ook temperatuurmetingen. Dus eigenlijk is het zo dat elk jaar in dezelfde periode is het dezelfde temperatuur. Het verschilt misschien een graadje. Maar
echt?
Ja, ongeacht of het nou heet is geweest of koud is geweest. Het blijft altijd dezelfde temperatuur in dezelfde periode. Dat is echt heel bijzonder. Dan denk je van oké, de warme zomer, dan zal het wel heel erg warm zijn. Maar dat valt dus eigenlijk heel erg mee. Alleen de toplaag van het water, ja, dat is natuurlijk onderhevig aan zonlicht.
Daar waar die algen zitten.
Daar waar die algen onder zitten. En waar je dan lekker, als je in je zwembroekje stapt en je denkt, dan ga even een stukje zwemmen en je komt met een groene zwembroek weer terug.
Die, precies.
Dat is lekker hoor.
Maar mensen die dus dat denken, hey, ik wil er ook iets mee gaan doen of zo.
Ja, je kan altijd aan.
Baseline.org.
Ja, je kan in principe kan je een project zelf aanmelden. Wat ik al zeg, je hebt een lange adem nodig. Je moet je voor jezelf dan wel gaan zeggen van oké, ik begin met 1 station. Bijvoorbeeld 1 vaste. Het kan een object zijn, het kan een stuk klei zijn, het kan iets zijn. En dan ga je gewoon elke keer dat je er bent, of 1 keer normaal. Ja, je kan zeggen, doe het elke week. Ik doe het 1 keer in de 2 weken, 1 keer in het 1/2 jaar. Maakt niet uit. Je maakt elke keer een foto van, je noteert de temperatuur. En dan kan je het beste gewoon een tuinthermometer gebruiken met alcohol erin. Die reageert lekker snel. Ja, je moet hem alleen wel even een beetje vergelijken met je duikcomputer. Even over een lange.
Maar een tuinthermometer met alcohol erin?
Ja, geen kwik, hè?
Nee, maar kan die mee onder water?
Die kan je mee naar 30 meter nemen, is geen probleem. Het zit gewoon.
Zo'n dingetje wat je aan de muur schroeft.
Ja, gewoon zo'n alcohol.
Waar vroeger kwik in zat.
Ja, zo'n alcoholthermometertje. En het voordeel daarvan is dat je heel erg snel je temperatuur weet. Want dan heb je computer die sampelt 1 keer in de 10 seconden of zo, 1 keer in de 20 seconden. Dus moet je heel lang wachten. Plus het feit dat die op je pak zit. Dus die sensor die wordt niet echt voorzien van vers water. Dus dat duurt heel lang. En met zo'n tuinthermometer en dan schud je eventjes en dan zie je heel snel wat de temperatuur is. Hartstikke handig. Leuke tip voor later.
Als je 10 stations af moet, snap ik wel dat het heel snel moet.
Juist. Nee, maar nu met de scooter gaat dat allemaal een stukje sneller.
Hey, maar Axel, ik zag laatst volgens mij op dat mooie medium Facebook. Ja, niet iedereen is er gek op, maar ik haal er toch altijd wel heel veel informatie vandaan. En zag ik jou wel eens iets over stijgvallen?
Ja.
Wat voor vallen?
Stijg. Nou ja, jij kan het beter uitleggen als ik.
Stijgvallen, ja, je hebt natuurlijk al allerlei soorten vallen. Je hebt ook, het klinkt een beetje raar en iedereen die, waarbij ik het vertelde, die zei van waar heb jij het nou in godsnaam over? Maar stijgvallen, die gebruik je zeg maar. We moesten het zelf ontwerpen, want die kun je niet kopen.
Het bestond nog niet?
Dat kon je niet kopen. Of zo. Je hebt,
maar is het wel iets bestaans?
Het wordt niet heel veel gebruikt. Het is namelijk zo, je hebt sedimentvallen. Hè? Dus dat al iets wat naar beneden daalt, dat vang je op. Zo'n ding kan je kopen. Sedimentval kost klauwen met geld. Dat wil je niet, je moet het heel simpel houden.
Ja. Maar een sedimentval, dat is toch gewoon een vergiet onder water dan, denk ik?
Het kan een vergiet zijn, het kan een bak zijn. Maar meestal gebruik je gewoon heel simpel en goedkoop. Is het gewoon een fles, de onderkant eruit snijden. Die zet je op zijn kop neer. Een zeker met een stukje tie-rip of zo. En dan laat je hem gewoon staan. En dan een paar dagen later haal je hem weer op. En dan kijk je wat er zeg maar in die fles is gezakt. En dat kun je gebruiken om dat ook weer onder de microscoop te bekijken. Want met het blote oog heb je er weinig aan.
Maar dan de stijgval?
Ja, de stijgval, dat werkt natuurlijk andersom, hè? Ja, dan denk je van, ja, wat gaat er nou in godsnaam stijgen? Nou, tot grote hoogte. Dat kan ik je wel vertellen. Nee. We hebben dus die blauwalgen. En die blauwalgen, die kunnen dus vanuit de bodem waar ze zitten, kunnen ze op een bepaald moment kunnen ze gaan stijgen. Nou, dat verneem je niet. Dat gaat zo langzaam, dat kun je niet met... je kan er wel gaan blijven hangen en dan wordt het wel een hele lange duik. Maar goed, dat zou geen probleem kunnen zijn. We kunnen lang onder water blijven met z'n allen.
Maar ik denk altijd heel erg aan plaatjes, hè?
Ja.
Maar je zei eerder, een blauwalg is een bacterie.
Ja, maar het is een hele slimme bacterie.
Ja, want ik zie hem niet met een trimvest omhoog.
Hij heeft geen trimvest, nee. Maar hij kan wel zijn drijfvermogen regelen.
Hij heeft ook geen backplate.
Hij heeft ook geen dubbelzit.
Heel
hij heeft wel een enkel niksje. Maar...
Nee, maar goed, het is een bacterie, maar die bacterie kan dus wel zijn drijfvermogen.
Juist, en dat doet hij eigenlijk. Dus je moet maar eventjes zien, hij gaat overdag gaat hij een beetje eten. Vanuit het zonlicht, dan gaat hij zeg maar koolhydraten aanmaken. Dat zorgt dat hij gaat zakken. En op een gegeven moment, als hij beneden is, dan gaat hij zijn koolhydraten gaat hij opeten. Krijgt hij honger, even heel dom gezegd. Op een gegeven moment dan valt hij weer af en dan stijgt hij weer naar boven. Het is in feite gewoon een klein onderzeetje, een batterskave, zoals ze dat mooie termen kunnen zeggen.
Je vangt dus dingen af die opstijgen.
Die opstijgen. En dan denk je van, hoe doe je dat nou? Het is eigenlijk, we moesten even zelf een ontwerpje maken. Van het werk had ik van die grote waterflessen van 18,5 liter. Weet je wel, die op zijn kop zitten waar je een bekertje water uit kan halen. Daar heb ik de bodem uit gezaagd. En die hebben we...
Ik hoop niet dat zijn werkgever luistert. Want daar zit gewoon statiegeld op, hè?
Nee, er zit statie, maar die heb ik netjes betaald, hè? Ja, kijk. Tot slopen is betalen, dat weet je.
Ja, slopen is kopen. Ja, okay.
Dus dat bedoel ik eigenlijk. Klinkt ook mooier, hè? Slopen is kopen.
Gesponsord.
Nee, dat sponsoren ze helaas niet. Maar deze heb je de onderkant uitgehaald. En die fles hebben we vastgemaakt aan een PVC-pijp. Die hebben de grond ingedrukt. En dan net boven de bodem zeg maar laten zweven. Zodat het ook een beetje vers water uit kan komen. Of bij kan komen. Daar hebben we datalogertjes hebben we in die flessen erbij gezet. Om zeg maar, de lichtintensiteit en ook de temperatuur te meten. En dan is de vraag, ja, wanneer komen die bacteriën dan omhoog? En hoe vang je die dan? Ik heb bovenop de deksel heb ik een monsterpotje, zeg maar, een schroefdekseltje erop gelijmd. En dan schroef je dan een potje op. En op het moment dat je daar dan komt om hem te verwisselen, dan haal je zeg maar alleen maar dat schroefpotje haal je los. Je zet er een nieuw potje op en je neemt het monster mee.
Maar wat ik dan voor me zie, is toch eigenlijk een beetje wetenschappelijk waar je mee bezig bent en zo.
Ja, het is burgerwetenschap. Letterlijk burgerwetenschap.
Maar zijn er van Project Baseline uit, want daar hadden we het eigenlijk. Maar zijn daar dan mensen die daar meekijken, mee... Iets
ondersteunen?
Of die kennis die...
Nou, het is in feite gevraagd ook door de ontwerper zeg maar, van dat hele mengsysteem. Van oké, die wil wat meer weten. En natuurlijk...
Dat mengsysteem van die luchtbellen.
Van die luchtbellen, inderdaad. Ja. Dus die wilde gewoon weten van ja, wanneer komen ze nou eigenlijk omhoog? Want dat is namelijk het hele systeem, daar zitten berekeningen achter. En dat wordt helemaal ook wetenschappelijk, wordt het nagezocht van oké, wat is dan de beste menging? En dat moet je uiteindelijk, hij wil dat heel graag perfectioneren.
Hij wilde gewoon weten wanneer zijn compressor aan moet.
Nou ja, die compressor die gaat gewoon op een vaste tijd aan. Eind april start die en 1 oktober stopt die. Dus precies tijdens het zwemseizoen, het officiële zwemseizoen, dan wordt het gestopt en gestart.
Maar die algen gaan toch ook slapen?
Dat heb je een hele goeie. Want dan denk je van, nou ja, als je eenmaal blauwe algen weg zou vangen, dan ben je klaar. Maar wat ik al zeg, die blauwe algen zijn hele slimme rakkers. Die hebben namelijk ook overlevingscellen.
Maar als het 's nachts donker wordt, gaan ze dan niet naar de bodem?
Nee, dan gaan ze wel richting bodem. Dat wel. En dus ze zakken op een gegeven moment, tenminste overdag, dan gaan ze zeg maar eten, worden ze zwaar. Dan zakken ze naar de bodem, heel simplistisch, nijntjetaal. En op het moment dat zij weer honger krijgen, want dan zijn ze beneden en dan gaan ze andere voedingsstoffen oppakken. Dus fosfaten bijvoorbeeld. En op het moment dat een voorraadje met gewoon eten op is, dan stijgen ze weer naar boven. En dan begint de hele cyclus weer opnieuw. En dat is ook het hele doel van het hele mengsysteem. Is om die verticale migratie, zoals ze dat noemen, dat op- en neergaan van die bacteriën. Om dat te onderbreken. Dus door ze gewoon continu in beweging te houden, zodat ze... zo min mogelijk, zo kort mogelijk daglicht kunnen pakken en zo kort mogelijk op de bodem kunnen zitten. En dat onderdrukt, zeg maar, de blauwalg. Kan het nog nooit helemaal voorkomen, maar goed.
Ik heb een idee van al die milieuproblemen en al die fosfaatproblemen. We moeten gewoon blauwalg uitzetten in die boerenslootjes en daar zo'n luchtbellen ding bij.
En dan
worden rijk.
En dan
vreten ze al die fosfaat op.
Nee, zo werkt dat niet. Kun je beter alle andere algjes voor nemen die voor water vastleggen of planten.
Oké, ik stop met deze.
Het was een leuk idee, maar dat is...
Maar goed, dus de stijgvallen die vangen dingen op die naar boven gaan. Ja. En die
die nemen we dan mee. Stel ik onder bekijken onder de microscoop. En dan maak ik daar heel veel foto's van.
Ik denk dat we maar een aparte
apart fotoalbum aan moeten maken voor deze podcast.
Ik denk dat het mensen heel iets hebben van waar zit ik een godesnaam naar te kijken en wat vreselijk saai is dit.
Nou, ja. Ja, nee, het begint met waar zit ik naar te luisteren. Dan, stel dat ze dan nog denken van ik ga kijken.
Ze denken ze haken, hebben waarschijnlijk al afgehaakt met die podcast. Ze denken wel,
ja, dat zou kunnen. Maar goed, ja, ik denk dat dit ook wel een mooi punt is om de saaiheid te voorkomen en een eind aan te gaan breien.
Wat gaat om het duiken?
Maar ja, Project Baseline, ik denk dat ik toch wel weer wat meer beeld ervan heb wat het inhoudt en wat het doet. Wat denk jij, Gijs?
Ja, we weten nou heel mooi hoe het werkt.
Je hebt natuurlijk heel veel soorten Project Baselines. Hè. Je kan het in zout water, je kan in zoet water. Je hebt het ook soms dat ze dan misschien in grotten kunnen doen. En ja, de hoeveelheid data die er wordt verzameld, het is gewoon minimaal zicht en temperatuur. En er zijn ook de mensen die zich daarbij houden, die vinden dat leuk. En dat is het dan.
Nou, Axel, ik wil je al ontzettend bedanken voor je mooie verhalen en de uitleg over de blauwalg die als bacterie naar beneden en naar boven gaat.
Ik zie het helemaal voor me. Fantastisch.
Denk jij, Gijs?
Ik denk dat we het de volgende keer weer over roest kunnen.
Roest? Ja? Ja. Roest en duiken.
Ja, die beestjes. Weet ik niet,
ja, de meeste mensen haken al af op hele kleine beestjes die ze niet kunnen zien. Meestal gaan ze voor dat grote.
Voor de luisteraars. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of jullie dit nou interessant vonden of dat het gewoon veel te ver ging. Ja, het gaat over duiken natuurlijk. Maar ik vond van de andere kant blauwalg altijd heel onaantastbaar. Ik had geen idee waar het over ging. Vond ik het super interessant om nou eens een keer wat dieper erom in te gaan.
Zonder meer.
Maar goed, laat gerust weten wat je ervan vond of zo. Dan kunnen we ook daarmee rekening houden met onze vervolg aflevering. Maar goed, we blijven lekker lullen. Axel, bedankt voor je uitleg, je verhaal. En nou, we komen elkaar nog regelmatig tegen, denk ik.
Zeker weten.
Zo op een avondje langs de waterkant in de barbecue. Gijs, jongen, nogmaals gefeliciteerd. Wij gaan je bruiloft nog even vieren met een drankje, denk ik. Ja, als strak plan. En we gaan hard op weg naar onze volgende aflevering. En die zal iets sneller komen als deze aflevering.
Dat beloven
we. You've been listening to the Team Yellow podcast. Addicted to scuba diving. Scuba diving is like therapy. Only cheaper. Nah, we're just kidding. It's really not. But we love it. And it's our passion. Your hosts have over 50 years of diving experience. We hope you've enjoyed the show, and we hope you had fun. We know we did. If you did, make sure to like, rate, and review. And we'll be back soon. But in the meantime, hit the website at www.teamyellow.nl. See you next time on the Team Yellow Podcast. Addicted to scuba diving.